Hallo CryptoCoiners, het is maandag 19 oktober 2020, het begin van een nieuwe tradingweek. Of niet, dat gaan we zo meteen zien als we even kijken naar de barometerstanden. Natuurlijk gaan we het ook hebben over een aantal andere belangrijke zaken die met Bitcoin te maken hebben, zoals de stand van de Bitcoin zelf. We kijken even naar de Fear and Greed meter van Wall Street en de Coin 360 heatmap. Allemaal mooie indicatoren die je vertellen hoe het sentiment ervoor staat op dit ogenblik of ervoor zou kunnen komen te staan. En daarna wil ik het even met je hebben over een beleggingsstrategie, een manier om geld voor je te laten werken. En ik kwam eigenlijk op het idee voor deze aflevering vanwege een vraag die gisteren in de Facebookgroep werd gesteld door Henry. Dus Henry, je komt vandaag al aan de beurt. Eerst even wat de barometers betreft. Als ik de scanner erbij pak, de CryptoCoin scanner, de dagbarometer ziet er niet positief uit. Die staat in de min. Er is weer wat geld weggevloeid uit de altcoinsmarkt. Omdat de Bitcoin lijkt te gaan bewegen. Het is allemaal lijkt te gaan, want we gaan zo even naar de Bitcoin chart kijken. In ieder geval even over praten. En dan zie je dat het er allemaal niet zo heel spectaculair uitziet. Maar elke beweging van de Bitcoin, ook al is het maar een procent op dit ogenblik, levert onrust op. Dus de dagbarometer in de min. Op dit ogenblik 1,2% in de min. Dat betekent dus dat de totale waarde van alle altcoins, als je ze, of prijs eigenlijk, de totale prijs van alle altcoins, als je ze met Bitcoin zou kopen, is 1,2% lager dan gisteren om deze tijd. En ook een andere belangrijke die ik er vaak bij pak, de 4-uur barometer is negatief, 0,4%. En de dagbarometer stond net nog, of de uurbarometer, sorry, stond net nog op 0 en nu staat hij nog steeds op 0. Oftewel, geen beweging in de totale prijs van alle altcoins, als je er van allemaal eentje koopt, met Bitcoin, vergeleken met een uur geleden. En als je dergelijke dingen ziet, en we hadden gisteren, of eergisteren was dat geloof ik, even de zeldzame situatie dat alle barometers op nul stonden. Er was nul beweging. En dat zag je meteen terug in nul volatiliteit. En als je de CryptoCoin scanner gebruikt, of als je zelf de charts afgaat, en je gaat op zoek naar instapmomenten op basis van onze daytrading strategie, je koopt altcoins met Bitcoin en je verkoopt ze met een beetje winst, dan zag je gisteren, het was gisterochtend volgens mij, dat er heel weinig te halen valt. Er was gewoon geen verandering in prijs. En dat betekent dus dat de prijzen nauwelijks bewegen. En dat betekent dat er geen volatiliteit is. En dat is wat traders nodig hebben. Traders willen eigenlijk twee dingen. En ze lijken een beetje in tegenspraak, maar dat zijn ze niet. Ze willen volatiliteit, dus munten moeten qua prijs bewegen, of aandelenprijzen moeten bewegen, of waar je ook in handelt, het moet bewegen. En tegelijkertijd willen traders zekerheid. De zekerheid dat het verder relatief rustig is op de markt. Er zijn geen invloeden van buitenaf die een enorme hoop extra angst of een hoop extra hebzucht veroorzaken. En dat is op dit moment natuurlijk niet het geval. Er hoeft maar één bericht te worden gepost over iets dat ook maar wat te maken heeft met de economie. En hop, daar gaan die koersen. Zowel van de traditionele aandelenmarkten en als ook van de bitcoinmarkt. Want eigenlijk werkt het verhaal zo. Op dit ogenblik, als mensen enthousiast worden over aandelen omdat er goed nieuws op komst is of goed nieuws is, gaan mensen massaal in aandelen, verlaten ze cash, verlaten ze ook vaak hun min of meer vertrouwde assets, hun oppotmiddeltjes zoals goud en ook crypto. En zo gauw er slecht nieuws komt, dan verlaten mensen de aandelenmarkt, vluchten ze eerst in cash en pas daarna in goud of crypto en of crypto. Dat is een trend die je eigenlijk telkens ziet en het verklaart een beetje waarom soms als de aandelenprijzen kelderen, de bitcoinprijs ook keldert, of in ieder geval daalt. En dat gebeurt omdat mensen eerst naar cash gaan. Eerst cashgeld, dollars, je weet wat je daaraan hebt. Dus aanhalingstekens, komen we straks nog even op terug bij die behandeling van die vraag op Facebook. Maar dat is wat mensen doen. Dus bij negatief nieuws, bij slecht nieuws, bij veel onzekerheid, hop uit die aandelenmarkten, terug naar cash. En dat heeft impact, dat merk je gewoon. En nu, het is zo ongelooflijk wisselend, dat sentiment. Als je naar de Fear and Greed Index kijkt, dat is het ding dat je op het web kunt vinden, op de CNN-website, dan zie je dat er op dit ogenblik een greed heerst, hebzucht. 62%. Die index heeft een schaal van 0 tot 100. 50% is neutraal. Alles daaronder is angst en alles daarboven is hebzucht. En het is extreem irrationeel. Als je kijkt wat er gebeurt, er is niet zoveel goed nieuws op dit ogenblik. Integendeel. De dollar wordt steeds minder waard, er worden er steeds meer bijgedrukt. De euro wordt steeds minder waard, er worden er steeds meer bijgedrukt. Aandelenprijzen worden kunstmatig lekker opgeleukt, doordat er allerlei leningen aan bedrijven worden verstrekt, zodat ze hun eigen aandelen kunnen gaan terugkopen. Kortom, dit is een grote zeepbel, nog steeds. En dat betekent dat er natuurlijk een klapper komt. Maar op dit ogenblik leeft de aandelenmarkt weer op, omdat er bijvoorbeeld weer geruchten gaan over een mogelijk akkoord voor extra steun aan mensen die slachtoffer zijn geworden van, financieel slachtoffer zijn geworden van de coronacrisis in Amerika. En er is nog geen zekerheid dat die steun er komt. Trump roept nog steeds keihard dat het pas na de verkiezingen wordt, zodra hij is verkozen. Nancy Pelosi, de voorzitter van, van de Amerikaanse Senaat, die zegt van nee, het gaat toch gebeuren. Ik heb goede hoop dat we eruit komen samen met die Republikeinen. En daar houden aandeelhouders zich aan vast. En dat betekent dat die beurs omhoog gaan. En dat betekent dus ook dat mensen weer in aandelen duiken en dus wat minder snel geneigd zijn om in crypto te gaan handelen. En dat zie je dus een beetje terug. Je ziet nogmaals met name het volume wegvloeien uit die altcoins. En volume is dus het enthousiasme of eigenlijk de interesse om erin te gaan handelen. En met dat volume, als dat wegloopt, zie je de prijzen dalen, want mensen willen van hun altcoins af. En dit is een impasse. Het is niet meer dan dat. Het is gewoon een impasse waar we doorheen moeten. Dit is al zo vaak gebeurd in andere contexten. We hebben nog nooit eerder een pandemie meegemaakt in de cryptowereld van dit formaat natuurlijk. Maar dergelijke situaties komen altijd weer voor. En dit doet eigenlijk een beroep op maar één ding, op je geduld. Als trader wil je nu gewoon geduld uitoefenen. Als beginnend trader wil je hier absoluut van leren. Je kunt absoluut gaan traden, maar doe dat met een klein budget. Kleiner dan je normaal gesproken zou gebruiken om te traden. En houd rekening met het feit dat markten extreem grillig zijn en heel erg worden gevoed nu door angst en optimisme. Dat wisselt elkaar zo snel af, dat kan een paar keer per dag gebeuren. En dat betekent dat je snel winsten wilt pakken. Je wilt niet zitten wachten tot je het maximale uit een trade hebt gehaald. Waar je vroeger om had gelachen, ik pak even snel een winstje van 0,3 of 0,4%, is op dit ogenblik misschien wel een hele goede strategie om te volgen. Dat betekent ook dat je relatief snel met een verliestrade zult afrekenen. Als je op een verlies staat in die trade van 0,4-0,5%, stap je uit, volgende trade. En kijk met name als je kiest welke trades je wilt gaan doen, naar het volume. Er is zo'n soort gouden vuistregel dat je zegt van oké, het bedrag dat ik, waarmee ik wil instappen, dat vermenigvuldig ik met 100. Dat is het bedrag, of dat zijn de charts waar ik op kan instappen. Ik zou het maar wat ruimer nemen dan dat op dit ogenblik. Ik zou die munten, het is wat ik zou doen, munten met een heel laag volume, een volume van onder de, laten we zeggen, onder de 100 bitcoin, misschien wel onder de 200 bitcoin. Dat is niet zo heel laag, maar toch, dus relatief laag. Die zou je kunnen laten liggen, want als je met een wat groter bedrag in een dergelijke munt instapt, je jaagt gewoon zelf de prijs omhoog. En als je wordt uitgestopt, je wordt je slachtoffer van de market order, dus je verkoopt uiteindelijk voor een veel lagere prijs met uiteindelijk onderaan de streep een veel groter netto verlies, omdat er zo weinig volume is. Volume betekent gewoon, er lopen niet zoveel mensen rond die op dit ogenblik in zo'n muntpaar aan het handelen zijn. En daar wil je absoluut rekening mee houden. Dus kijk goed uit, de barometer staan we niet goed voor. De trend, een nieuwe indicator in de nieuwe versie van de CryptoCoin Scanner, die in november komt, die trend die laat op dit ogenblik zien dat alles zwaar negatief is. De trend van alle altcoin charts is op dit ogenblik bijna min 49%. Oftewel 49% bearish op een schaal van min 1 tot plus 1. En hij wordt steeds meer bearish. Hij was gisteren, volgens mij was hij gisteren nog iets erger. Toen stond hij op min 49, nog wat. Nu is het 48,9. Maar ja, dat zijn geen cijfers. Als je het vergelijkt met anderhalf, twee maanden geleden, dan stond hij op 37% plus, 37% bullish. Dan is het veel makkelijker traden dan nu, als je bullish trade. Kijk, als je shortposities neemt, omdat je een aantal altcoins hebt die je voor de lange termijn bewaard en belegd, ja, daar zou je shortposities in kunnen nemen, want ook voor die munten geldt natuurlijk dat in heel veel gevallen de trend bearish is. Maar als je hoopt op bullish ontwikkelingen, oftewel snel even instappen in altcoin om makkelijk even winst te pakken, dat is eerder geluk op dit ogenblik dan wijsheid. Dus voorzichtig traden, snel je winst te pakken, vaak korter in trade zitten, dus qua trade tijd zul je op een dag niet al te veel meer of minder kwijt zijn. Maar ga niet uit van het feit dat prijzen zomaar even supersnel kunnen stijgen en je snel winst pakt. Trailen bijvoorbeeld op dit ogenblik heeft niet al te veel zin. In ieder geval niet naar mijn ervaring. Omdat de prijzen zo snel weer dalen, betekent een trail vaak dat je met dat laatste gedeelte, waar je probeert met de prijs mee te trailen, eigenlijk lager uitstapt dan waar je oorspronkelijk had voor verkocht. Dus ik zou zoveel mogelijk meteen verkopen en misschien met een kwart of 10-20% nog een beetje doortwelen. En dan zul je zien dat dat vaak niet het resultaat had opgeleverd dan als je meteen was uitgestapt en met de volgende trade was verder gegaan. Trends heb ik gedaan, barometers heb ik gedaan. Laten we even kijken naar de stand van de Bitcoin. Ik heb hier voor mij nu de chart op Bitstamp, de dagchart. En er zijn eigenlijk nog steeds twee punten die een zogenaamde range bepalen, een trading range, een bereik, waar de Bitcoin tussen jojoot. En wat mij betreft, iedereen heeft andere punten, maar wat mij betreft het punt waar we absoluut doorheen moeten breken voordat ik ga zeggen dat we weer een bullish trend bereiken voor Bitcoin, is $12.400. Eigenlijk $12.447. Dat is namelijk, zo vraag, waar komt nou zo'n bedrag vandaan? Als je terugkijkt naar die dagchart en je kijkt naar 18 augustus, 17 en 18 augustus, twee dagen achter elkaar, dan zie je dat dat de hoogste prijs is die die munt op die dagen heeft bereikt. Daarna is de munt niet meer daar voorbij gekomen. Daarna is hij zelfs gedaald en flink gedaald tot $9827. Die prijs heeft hij zo'n drie dagen op rij bereikt. En dat was daarna op 5 september, 8 september en, als ik het goed zie, 7 september en 8 september ongeveer. Dus half augustus zat de prijs even op $12.400. Begin september zat de prijs op $9800. En nu is, op de prijs vanaf, nu is de prijs vanaf die $9800 weer op weg naar die $12.400. Alleen dat gaat heel langzaam, dat moddert allemaal een beetje aan. We zitten nu alweer een week, al ruim een week, zitten we op een soort gejojo met nog steeds een groot prijsverschil hoor soms. Tussen de 11.200 en 11.600. Daar gaan we al dagen tussen heen en weer. En telkens weer zeggen mensen, oh, nu begint de bullrun. Hij begint maar niet. Kortom, als het nog even doorgaat, zo ontstaat er weer zo'n symmetrische driehoek, waar we een paar dagen geleden ook al, of vorige week of twee weken geleden, ook al even naar hebben gekeken. En krijgen we wel weer een mogelijke uitbraak. Maar als ik kijk naar het volume, en ik blijf daarop terugkomen, en een van de mensen die daar steeds over begint, je kunt het zelf zien, als je kijkt naar het volume op bijvoorbeeld Bitstamp, maar je ziet het echt op elke exchange terug. Voor het Bitcoin-dollar-paar, of voor een Bitcoin-dollar-paar, maar er zijn natuurlijk ook stablecoins, dan zie je dat het volume steeds afneemt. Oftewel, de interesse om in Bitcoin te handelen op exchanges is op dit ogenblik niet zo hoog. En dat bepaalt wel degelijk ook de prijs. Los van het feit wat er allemaal buiten de exchanges om, over de counters, zoals het heet, over de toonbank, door grote institutionele beleggers in Bitcoin wordt gestopt. En dat gaat om honderden miljoenen. Dus op de lange termijn ziet het er allemaal best heel erg goed uit. Het is geen wonder dat je nu op Twitter allemaal van die opiniemakers ziet, van die influencers, die allemaal schrijven van, Bitcoin gaat naar 50.000, gaat naar 100.000, gaat naar een miljoen. Ze baseren dat, die uitspraken, en het blijven opinies natuurlijk, die baseren ze op bijvoorbeeld de weekchart. Als je naar de weekchart kijkt, dan zie je dat we wel degelijk in een goed op weg zijn naar een stijgende trend. We hoeven maar een klein beetje door te stomen nog en boven 13.800 uit te komen. En dan is die stijgende trend weer ingezet. We hebben al higher lows, zoals dat zo mooi heet. We hebben nog niet higher highs, maar we zijn goed op weg daarnaartoe. En met name het geld dat vanuit externe bronnen door grote partijen in Bitcoin wordt gestopt. En de manier waarop er op dit ogenblik over Bitcoin wordt gecommuniceerd. En datgene wat nu gebeurt met de dollar en met de euro, wat laten we eerlijk zijn, er wordt zo ontzettend veel bijgedrukt. Quantitative easing heet dat met een mooi woord. Een absolute vloek vonden we dat een aantal jaar geleden toen Amerika ermee begon. Wij in Europa zeiden, dat kun je toch niet maken. Daarmee haal je de hele economie onderuit. Je drukt gewoon bij. Dat doen we nu in Europa ook. In Europa zijn we ook druk bezig met quantitative easing. Ik weet niet hoeveel er al is bijgedrukt uit mijn hoofd, maar het is veel. Het zijn vele duizenden miljarden. 2000 miljard is het volgens mij sowieso. Kortom, heel veel geld wordt er gewoon bijgedrukt. En dat maakt het geld dat mensen op dit ogenblik op de spaarrekening hebben staan steeds minder waard. Dus kijk, als je schulden hebt, dan kom je hier mooi mee weg. Want de schuld wordt eigenlijk minder waard. Maar als je geld gespaard hebt en je hebt het in geld op de bank staan en niet belegd, dan heb je natuurlijk een probleem. Want er komt steeds meer van dat geld naast het geld dat jij hebt gespaard. En als iets minder schaars wordt, dan wordt het makkelijker om eraan te komen. En dan wordt het dus goedkoper. En dat betekent dus geld gewoon letterlijk goedkoper wordt. En omdat geld goedkoper wordt, worden natuurlijk op termijn huizen duurder, aandelen duurder, zilver en goud, edelmetalen duurder, crypto, met name bitcoin duurder, enzovoort enzovoort. En dat brengt me eigenlijk, wat een mooi bruggetje, brengt me eigenlijk terug op datgene waar ik deze podcast aflevering over wil laten gaan. Namelijk over beleggen. We gaan steeds vaker, zul je merken, wat podcast afleveringen maken waarin het echt gaat over het feit dat je je geld voor je kunt laten werken. Kijk, als je je geld nu op de bank zet of in een sok hebt zitten, je hoeft er eigenlijk niet lang over na te denken en lang bij stil te staan dat dat zal worden afgestraft met een enorme koopkrachtvermindering. Daar heb ik al een aflevering over opgenomen een paar weken geleden. En steeds meer mensen worden natuurlijk onrustig en zeggen, ja, wat kan ik dan doen? Hoe kan ik beleggen? Want A, ik weet daar niet zoveel van. En B, ik heb niet zoveel tijd. Ik heb ook nog een baan en toch wil ik graag mijn geld beleggen. En het voorbeeld dat ik er even bij wil pakken, en ik ga er meer bij halen de komende weken, is dat voorbeeld van Henry gisteravond of gisteren via de Facebookgroep van CryptoCoiners. De link van onze Facebookgroep staat in de show notes van deze podcast. Henry die zei van, ik heb de video gezien over dollar cost averaging, DCA. En dat is heel goed als je maandelijks wat over hebt en als je tijd hebt. Maar wat als ik nu een deel van mijn spaarcenten er in één keer in wil stoppen? En ik wil het niet over een aantal jaar doen, zoals jij aangeeft in de DCA-video. Hoe moet ik dat doen? Moet ik dat dan spreiden over verschillende munten of valuta? En welke zijn dat dan? Nou, er zit een aantal vragen in deze vraag. En grappig genoeg heb ik op een paar van die vragen al antwoord gegeven in eerdere podcastafleveringen. Allereerst, over welke valuta of munten moet je dat dan spreiden? Ik heb volgens mij vorige week, donderdag of vrijdag, een video gemaakt. Donderdag was dat, geloof ik. Het was een podcastaflevering. Wat is de beste altcoin? En misschien zou je die nog even willen bekijken, Henry, om te bepalen hoe je kunt kiezen wat voor jou de beste coins zijn. Want het is helaas niet zo. Ik ga je zo meteen vertellen wat je zou kunnen doen. Maar het is niet zo dat als je echt het maximale rendement uit een belegging wil halen, dat je dan even snel een paar altcoins kunt nemen die je door anderen worden aangeraden. Dat gaat bijna altijd helemaal fout. Lees de reacties er maar eens op na in de video die ik, over de podcast die ik vorige week heb opgenomen, die altcoins podcast, waarin mensen zeggen van ja, ik heb me laten leiden door het advies van anderen en daar ben ik achteraf misschien niet heel erg handig in geweest, want het betekent nu dat ik met de gebakken peren zit. Ik heb een aantal van de reacties trouwens ook behandeld in de aflevering van afgelopen vrijdag van deze podcast. Dus misschien dat je daar nog even naar wilt luisteren. Dus je zult toch zelf onderzoek willen gaan doen. En dat kost gewoon tijd. Als je wilt beleggen, maar geen tijd hebt, dan wil je niet beleggen. Dan wil je er gewoon niet aan beginnen. Doe het dan niet, want het is gewoon geld weggooien. Er zijn een paar dingen die je zou kunnen doen als je een beetje tijd hebt. Niet al te veel. Je zou natuurlijk kunnen gaan beleggen in assets waarbij je een grote mate van zekerheid hebt dat ze hun koopkracht behouden. Want dat is eigenlijk waar het je waarschijnlijk bij beleggen nu om te doen is. Als je weinig tijd hebt om te beleggen, want met beleggen kun je ook dingen tussentijds veranderen, aanpassen, om je belegging beter te laten renderen, beter te laten groeien in waarde. Maar als je weinig tijd hebt om te beleggen, dan is je primaire doel waarschijnlijk het in stand houden van je koopkracht. Het voorkomen dat je met datgene waar je hard voor hebt gewerkt over 10 jaar minder brood kunt kopen dan dat je er nu voor kunt kopen. En dat gaat hard. Kijk maar eens naar een willekeurige grafiek van de koopkracht over de afgelopen, laten we zeggen, 40, 50 jaar. En dan zie je, die is door 10 gegaan. 10 jaar geleden kon je toen hadden we nog geen euro's, maar met een dollar of met een omgerekende euro, je maakt er een gulden van, kon je 10 keer zoveel doen als nu. Je kon 10 keer zoveel broden kopen als nu. En dat zegt iets over wat de euro of de dollar of de gulden nou eigenlijk echt waard is. Niet of waard wordt, of minder waard wordt eigenlijk. Dus als je primaire doel is om die koopkracht in ieder geval op orde te houden, dan zul je willen beleggen in een asset, zoals het heet, iets waar je in gaat zitten, dat door de jaren heen bewezen heeft om zijn waarde te houden. En dat is natuurlijk goud. Goud en zilver. Het is best wel lastig. Het kan, het is niet zo heel moeilijk, maar het is wel een hoop tijd en werk om aan goud te komen. Bovendien moet je het ergens bewaren of laten bewaren. Dat betekent dat je een storage fee betaalt, een opslagvergoeding. Dat gaat allemaal af van je rendement natuurlijk. Je zou ook kunnen kiezen voor wat steeds meer crypto-coiners doen. Een crypto-versie van goud, de Pax Gold. Paxos Gold heet die munt, dus een crypto-munt. Hij wordt uitgegeven door Paxos, dat is een trust company uit Amerika. En ik heb geen belang in of bij Paxos, dus ik ben er heel neutraal over als het gaat, of heel objectief over als het gaat om mijn mening erover. Ook wel een beetje subjectief, want ik heb zelf ook Paxos Gold. Het is geborgd door goud, dat is opgeslagen in Londen bij Brinks, een groot gouddepot. En je kunt, als je Paxos Gold tokens hebt, oftewel je hebt een munt, een Paxos Gold munt, kun je die omwisselen voor 1 troy ounce, dat is 31,2 gram, geloof ik. Kan ook 32,1 zijn. En volgens mij is 31,2 gram echt goud. Dat kun je overigens niet bij Paxos zelf doen, dan moet je wel wat meer meenemen. Maar je kunt dat doen bij honderden goudhandelaren over de hele wereld. Die accepteren die tokens gewoon, want ze weten dat ze zijn geborgd door Paxos. Kortom, het is een relatief makkelijke manier om in goud te gaan zitten. Daarnaast is er natuurlijk een fluctuatie. Goud net gaat ook niet, de prijs van goud in dollars uitgedrukt, gaat niet in één rechte lijn omhoog. Dat is nooit zo. Het is altijd piekjes en dalletjes. En dat zou betekenen dat je toch aan een soort van dollar cost averaging zou kunnen gaan doen. En er komt er nog één ding bij. Dit kun je doen, hoef je niet te doen. Er komt nog een ding bij. Je zou kunnen zeggen, ik wil toch ook, ik heb wel vertrouwen in dat crypto verhaal. Het blijft maar bestaan. Elk jaar hoor je dat het binnenkort stopt. En elk jaar overleeft het. En dat betekent dat er blijkbaar toch iets is. Ook stijgt het eigenlijk gemiddeld gezien elk jaar in prijs. Pak de beginprijzen van Bitcoin er maar eens bij. Aan het begin van elk jaar. Over de laatste 10 jaar. Dan zie je dat eigenlijk elk jaar stijgt. En dat betekent dat het misschien toch wel een koopkrachtmiddel is. Maar ik vind het allemaal een beetje eng. Ik wil niet te veel risico nemen. Ik wil eigenlijk het meeste in goud hebben zitten. En misschien een beetje in Bitcoin. En misschien toch ook nog wel een beetje in dollars of euro's. Want je weet immers maar nooit. Wat je zou kunnen doen, Henry, en dit geldt natuurlijk voor meer mensen die hiermee zitten, is zeggen, oké, ik stop in één klap een bepaald gedeelte van mijn spaargeld in een combinatie van die 1, 2 of 3 dingen. Alleen goud, alleen goud en bitcoin, alleen goud en dollars, alleen bitcoin en dollars, of alle 3. En je verdeelt dat, net zoals je bij dollar cost averaging al doet. Je zegt, ik neem bijvoorbeeld, maar die percentage zul je zelf willen kiezen, afhankelijk van je risicoprofiel, hoeveel risico wil je nemen. Je stopt bijvoorbeeld het meeste in goud, laten we zeggen 60% of zo. Je stopt 30% in bitcoin en je stopt 10% in dollars. Of als je alleen goud en bitcoin doet, 70-30 of 80-20. Als je een wat hoger risicoprofiel hebt, zou je kunnen zeggen, doe 50-50. 50% in bitcoin, 50% in goud. Of 70% in bitcoin, 30% in goud. Wat je wilt, jij kiest die percentages. En voor die procenten neem je de dollarwaarde. Dus stel, we doen even gek, je hebt 1000 euro die je wilt investeren, of die je wilt beleggen voor de lange termijn, die wilt daar meteen wat voor kopen. Dan koop je, als je gaat voor een 50-50 regeling, en je wilt alleen goud en bitcoin doen, koop je voor 500 euro aan goud, dus aan Pax G, en voor 500 euro aan bitcoin. En nou komt het, dit werkt, maar omdat je zelf al zegt, ik wil eigenlijk niet elke maand er nieuw geld bij storten, ik wil in één klap mijn spaargeld opnemen, of een gedeelte ervan, dat kopen en daar wil ik er klaar mee zijn. Dat is niet de goede methode. Dat is niet DCA. Het zou nog steeds werken overigens. Als je statistisch kijkt naar de charts over de afgelopen 30 jaar. En je, ja, Bitcoin bestond 30 jaar geleden nog niet. Maar je had dat met goud gedaan. Dan was je er zeker niet armer van geworden. De koopkracht was absoluut op peil gebleven. Meer dan dat zelfs. Maar als je jezelf de tijd gunt om bijvoorbeeld elke maand een kwartiertje te besteden. Meer tijd kost het eigenlijk niet. Aan het balanceren van je portfolio. Het zorgen dat de verhoudingen weer 50-50 zijn als je daarvoor had gekozen. Dan hou je er aan het eind veel meer aan over. Want je profiteert daarbij van dalende goudprijzen. Dan ga je wat meer goud kopen. Dalende bitcoinprijzen. Dan verkoop je wat goud om er bitcoin voor te kopen. En andersom. Als de bitcoinprijs stijgt, verkoop je wat bitcoin en koop je wat meer goud. Zodat je weer een verhouding hebt van 50-50. En als de goudprijs stijgt, verkoop je wat goud. Zodat je verhouding weer 50-50 is. Het kost je misschien een kwartiertje. En ik ga je zo meteen nog even uitleggen wat je zou kunnen doen om dat te realiseren. En daarmee ben je aan het DCA. Of je daar hetzelfde rendement mee haalt, als dat je elke maand een bepaald bedrag zou bijstorten, wat eigenlijk de standaard DCA-strategie is, dat zul je zelf willen bepalen. De tijd is vaak geld. Ik kan me voorstellen dat je wel het vermogen hebt, maar niet de tijd om ermee bezig te zijn. Dan wil je dat beperken. Vandaar dat ik het hier ook daarbij laat. Van, ik wil in één keer een bedrag storten, maar hoe kan ik daar op DCA? Nou, dit zou je kunnen doen. Maar Henry, je moet en zal hier tijd aan besteden, want dit is je vermogen. Dit is geld dat je wilt beleggen, dat je wilt laten renderen. Je wilt in ieder geval je koopkracht mee kunnen behouden. Dat vraagt af en toe toch wel wat tijd en aandacht. En laten we eerlijk zijn, een kwartiertje per maand is niet zo heel veel. Nou, er zijn allerlei manieren om dit te doen. En wat is een snelle manier om te doen? De eerste die me te binnen schiet is toch weer Binance op dit ogenblik. Ik zou zeggen, word lid van Binance. Dat is een handelsplatform. Je gaat handelen. Je gaat elke maand ga je balanceren. Dat betekent dat je elke maand wat goud verkoopt en bitcoin bijkoopt of andersom. Dat betekent dat je handelskosten betaalt. Trade commissie wordt dat genoemd. En die wil je natuurlijk laag hebben. Maak dan alsjeblieft gebruik van de CryptoCoiners link. Dan pak je 20% korting op je commissie. Word lid van Binance met www.cryptocoiners.nl/Binance. Dan heb je automatisch 20% korting op al die wisselingen die je gaat doen. Want je gaat een aantal keer, ga je daadwerkelijk goud verkopen of bitcoin terugkopen. Of andersom. Dus dat doe je als eerste. Je wordt lid van Binance. Je stort je geld op Binance. Je zorg dat het in balans is. En als je denkt van ja, maar ik wil niet al mijn bitcoin en al mijn goud op Binance laten staan. Hier is de truc. Je haalt vervolgens, als je eenmaal een verhouding hebt gemaakt van 50-50, stort je zowel van je goud als Paxos G of van je bitcoin 80% terug naar een eigen wallet. Dat is dat kan bijvoorbeeld Exodus zijn. Ik zal de link, en ik zal het even snel opschrijven, zodat ik dat niet vergeet. Link naar Exodus Wallet. Je installeert een Exodus Wallet bijvoorbeeld op je smartphone. Je hebt ook Jax, maar Exodus heeft namelijk ondersteuning voor zowel Pax G, die kun je zien in je wallet, als Bitcoin. Dus je stort 80% van je goud, van je Pax G, en 80% van je Bitcoin naar je Exodus Wallet. En dat laat je daar lekker staan. Maar je telt het wel mee elke maand, de waarde ervan, en die wordt ook getoond door je wallet, bij het balanceren. Maar het balanceren, dat is vaak niet dat je een groot gedeelte van je vermogen heen en weer moet schuiven. Je verkoopt een beetje bitcoin of je verkoopt een beetje goud. Je verkoopt een beetje goud voor bitcoin of je koopt een beetje goud met bitcoin. Dat is eigenlijk wat het is. Maar je doet dat nooit met de hele 100%. Dus 80% van je geld staat veilig in je eigen wallet. Staat met je eigen sleutels eigenlijk beschermd, met je private en public, met je private key die van jou is. En 20% van je vermogen staat op Binance, op een derde rekening, of op een beleggersrekening eigenlijk, waar zij dus de sleutels van hebben, maar het is maar 20% van je vermogen. En je hoeft de balancering alleen maar daarmee te doen. En als je op een gegeven moment merkt dat het wel heel erg uit de hand gaat lopen, je hebt nog maar een heel klein beetje je Pax G op Binance staan en heel veel bitcoin, of andersom, dan schuif je weer wat heen en weer. Dan verkoop je weer wat of dan stuur je weer wat vanuit je wallet naar Binance of stuur je wat vanuit Binance naar je wallet. Dat zijn manieren om dit te doen. Doe dit niet te vaak, want A, heb je er geen tijd voor. En B, betaal je bij het heen en weer sturen steeds natuurlijk provisie, opnameprovisie. Je betaalt geen provisie bij Binance voor het storten, maar je betaalt wel een fee, maar dat is niet zo heel hoog, voor het oversturen van crypto van de ene plek naar de andere. Nou, dit is het eigenlijk. Ik kan me voorstellen dat het een beetje complex is. Of lijkt, het is het eigenlijk niet. Misschien wil je deze aflevering nog een keertje afluisteren. Maar dan heb je volgens mij een hele heldere strategie om je geld voor je te laten werken. En dat is waar het eigenlijk om gaat. En dat zul je zien, is ook steeds vaker de rode draad die de komende weken door deze podcastaflevering en ook door de video's van CryptoCoiners heen loopt. Hoe kun je in deze tijden je geld voor je laten werken? Nou, hier is de eerste beleggingsstrategie. Ik hoop dat je er wat mee hebt gehad. Als je dit interessant vond, aarzel niet en reageer even op deze podcast. Op www.cryptocoiners.nl/podcast kun je dat doen. Dat waardeer ik zeer en dat motiveert mij om deze podcast te blijven maken. Denk niet, iemand anders reageert, terwijl ik hoef niks te doen, want die ander denkt dat van jou. Oftewel, reageer even, laat weten wat je hiervan vond en ook met name of je zelf belegt en wat jouw beleggingsstrategie is. Mensen vinden het, dat zie je nu, en de reacties die komen op de reacties op onze podcastpagina op cryptocoiners.nl. Mensen reageren op de reacties en vinden dat buitengewoon leerzaam. Er worden soms dingen gepost die zo boeiend zijn dat ik één keer per week een speciale podcastaflevering maak, elke vrijdag, waarin ik de interessantste, belangrijkste, leukste reacties er even uitpik en nog een keertje met je bespreek. Dus aarzel niet en reageer. Oké, dat was hem wel zo'n beetje, geloof ik. Ja, nog even. Als je een trader bent en je overweegt om mee te doen aan onze nieuwe workshop, de laatste Advanced Trading Workshop, die begint begint in december, de eerste week van december, de eerste dinsdag van december, geloof ik. De inschrijving daarvoor start morgen, dat is dinsdag 20 oktober, 's middags om 14:00. We hebben de inschrijving verdeeld in twee blokken, op verzoek van mensen die moeten werken en die echt niet geen tijd kunnen vrijmaken, want de verwachting is dat het supersnel gaat met die inschrijvingen. Je weet het nooit, maar de verwachting is dat het rap gaat. De vorige clinic die ik deed, de ENA vorige clinic die ik deed, dat was ook een gevorderde clinic, die was binnen 12 minuten uitverkocht. Kortom, het kan supersnel gaan. Maar om nou te voorkomen dat je echt te laat bent omdat je moet werken en er gewoon niet bij kon zijn, hebben we besloten om de inschrijving in twee stukken te doen. 3/4 van alle plekken is beschikbaar morgenmiddag om 14:00, 20 oktober. En die andere 1/4 morgenavond, volgens mij om 8:00. Dus dan weet je dat even. Morgen begint de inschrijving voor de workshop. Wil je daar nu al wat meer over weten, ga dan even naar www.cryptocoiners.nl/workshop. Dan lees je er alles over. Dan tot slot, maar dit is maar voor een kleine groep mensen interessant. Als je mee hebt gedaan afgelopen zaterdag aan de nieuwe clinic starten met Bitcoin. Leuk dat je erbij was. Ik vond het supergezellig en hoop dat jullie het ook super leerzaam vonden. Volgens mij wel, want ik kreeg veel positieve reacties. Maar de videoopnames staan al online. Die staan al op je persoonlijke clinicpagina. Ik had gezegd, dat wordt woensdag. Maar ze staan er al sinds gisteren op, want ik had gisteren opeens een paar uurtjes over om dat allemaal even te regelen. Dus daar kun je ook al bij. Goed, tot zover. Pas op met traden, ik had het je al verteld. Onthoud goed, de beste trades zijn de trades die je niet verliest en niet de trades die je wint. Als je erin zit vanuit het standpunt, ik wil geen verlies nemen, dan neem je eigenlijk automatisch de juiste defensieve beslissingen. Ik kom morgen trouwens nog even terug op het nemen van verlies in de podcast aflevering van dan. Pas op met traden, even goed, happy trading, blijf gezond en ik spreek je morgen weer. Tot dan, dag.